Vandaag in Urubici het verhaal van Babar Layar, het eerste blanke gamelanorkest, opgericht in Haarlem, midden in de Tweede Wereldoorlog, door Bernard IJzerdraad, die in 1986 in Indonesië overleed als Bernard Suryabrata. Het was het begin van een nog steeds florerende westerse gamelan-traditie en het begin van het spelen van niet-westerse muziek in Europa en Noord-Amerika. In het komende uur hoort u een aantal leden van Babar Layar, de soms krakende en tikkende opname van deze groep en opname die Bernard IJzerdraad later in Indonesië maakte.
Het Gamelan Orkest, indrukken van een terugkeer, 1945. In die dagen dat Japan zich onvoorwaardelijk overgaf en dat zo ontzettend veel zou afhangen voor het oosten zowel als voor het westen van de visie waarmee de nieuwe wereld uit de ruïnes zou worden opgebouwd, bespeelden Haarlemse scholieren, Hollandse jongens en meisjes die nooit in Indië waren geweest en ook geen Indische afstamming hadden, gekleed in Javaanse dracht, een gamelan-orkest, dat ze zelf hadden gegoten, gesneden en geschapen. Het is een wonderlijk verhaal van doorzettingsvermogen en ingenuïteit, hoe de levens van al die jongeren, hevig bewogen soms door de oorlog, tot vlucht en verlies der allernaasten toe, beheerst werd door de macht die de Indonesische muziek in toenemende mate over hen verkreeg. Er was één leider, natuurlijk, één centrale figuur, die hyperbegaafd, met verfijnd gevoel en meer gegrepen dan de anderen, als een ware enthousiast, een de godheid in zich hebbende, in de letterlijke vertaling van het woord, de anderen inspireerde en door zijn kunde en handigheid voorging. Maar in zijn voorgaan altijd met hun was, primus inter pares, de gepersonifieerde overwinning der democratie. Er werd al gemusiceerd toen ik de kronkelende trappen opklom en ik de melodie der sarongs, versterkt door andere instrumenten, duidelijk afgezet hoorde worden door de kenongs en de grote gong en gedreven haast door de trom, de meesterlijk bespeelde kendang die het ritme sloeg en bedwong, de wonderlijke beheerstheid scheppend die deze kratonmuziek bijkans ontijdelijk maakt. Ja, de tijd zelf doet zijn in klank en zang. Het was niet vreemd, eens binnengekomen, die jongeren intens te zien musiceren in de hen passende Javaanse dracht, want hoezeer ook hun wezen was gespannen, ze speelden in die geestelijke ontspannenheid die ver van de drift van ons westers willen de ziel tot een sampan maakt, die op een oneindige zee naar de verste horizonten vaart. De leider greep de rebab en binnen de perken blijvend van de ongeschreven wetten die hem het recht tot improvisatie geven, zong zijn primitieve viool de naam van de melodie die het orkest ook zelf droeg, Babar Layar, het hijsen van het zeil. Eli Prins, Vrije Geluiden, 2 september 1950.
Thank you.
Daya IJzerdraad over haar broer Bernard IJzerdraad en de oprichting van de gamelangroep Babar Layar.
Begin 1941, zoals algemeen bekend was, is toen mijn vader gefusilleerd. En dat was natuurlijk een enorme verandering voor ons allemaal. En het hele oorlogsgebeuren, de bezetting, maakte eigenlijk dat hij wat ontredderd was. Hij ging spijbelen van school en deed andere dingen. Deed ook wel eens iets een beetje ondergronds, maar denk eerlijk gezegd dat het niet zo heel veel was. En mijn moeder wist niet zo heel goed raad met hem en die ging op een zondagmiddag naar het toen nog Koloniaal Instituut in Amsterdam. Want daar was een gamelan-uitvoering, dat was iets bijzonders. Nou, misschien was dat wel iets leuks. En Bernard is daar eigenlijk erg door gegrepen en vond dat heel mooi, ging nog vaker. En toen moesten de jongelui voor de VCJC voor een bonte avond ook eens iets doen. Het waren een stel jongelui van het gymnasium, een groepje wat vrienden. Bernard was niet op het gymnasium, maar was wel bij die jongens toch bij de VCJC wat betrokken. Hadden nog wel eens wat kritiek op wat er allemaal zo gebeurde. En nou ja, kregen naar hun hoofd, doen jullie dan maar eens wat. En toen zei Bernard, ik weet wat. We gaan de gamelan nadoen. Had natuurlijk geen instrumenten. Waren twee gitaarspelers. Bernard speelde accordeon. Een paar Chinese gongetjes werden op kastjes gelegd die even gauw in elkaar gezet waren. En zij speelden in een wat bijzondere toonsoort, een soort Indonesische muziek, wat enorm aansloeg. Iedereen was er wel enthousiast over. En de spelers zelf waren ook enthousiast en besloten, we kunnen eigenlijk wel iets hiermee verder gaan. En toen is Bernard begonnen met wat instrumenten maken en de anderen hielpen om aan koper en brons te komen voor de toetsen. Ja, was wel moeilijk. Hij ging naar het Koloniaal Instituut. Hij ging daar muziek luisteren en op die manier kwam hij met Jaap Kunst in nauw contact. En die vond het wel mooi en interessant. Hij werd ook nog ons voogd, want er moest dus een voogd komen en een oom die wou dat niet doen. En toen heeft moeder Jaap Kunst gevraagd, omdat ja, Bernard toch wel wat moeilijk was en hier enorm interesse in had. En ja, daar met Jaap Kunst dus heel goed mee uit de voeten kon. En nou, van het een kwam wel het ander. En er werden kanonnetjes geschonken uit de kelder van het instituut. Artier-kanonnetjes, die werden omgesmolten. En daar werden dus toetsen en bonangpotten van gemaakt. En zo groeide het instrumentarium eigenlijk.
Thank you.
Berend Hof.
Onze ouders kerkten in de Wilhelminastraat in Haarlem of in de Vestestraat. En daar is ook de eerste gamelanuitvoering geweest op een geïmproviseerde gamelan en op Europese instrumenten. Half als grapje, maar al onder de inspirerende en dwingende leiding van Bernard IJzerdraad, die een jongen was, anders dan anderen, anders dan wij allemaal. Bernard wilde allerlei dingen en die gebeurde dan ook. En Bernard kon allerlei dingen en die deed hij dan ook. En met name kon hij alles maken wat hij zag, of bijna alles. En zo was het mogelijk dat wij van de grap tamelijk ongemerkt en tamelijk vlug overgingen op ernst. In Amsterdam had een instituut, waarvan ik niet meer precies weet hoe het toen heette, een grote gamelan staan. Bernard kreeg Jaap Kunst, die daar over de kunst ging, zo gek dat wij onderdelen van die gamelan mee mochten nemen om de toonschalen eraf te halen en de maten eraf te halen en er mallen naar te maken. Zo maakten we zelf een gamelan, een broertje van die Amsterdamse gamelan, en het verschil kon je echt niet horen. De bronzen spullen konden we laten afgieten bij meneer Binder aan de Kleverlaan. En toen die het te druk kreeg met monumenten of te weinig brons had, konden we een klein eindje verder terecht bij meneer Hucride. Ja, zelf gieten konden we niet, maar we mochten erbij zijn als ze de kasten opensloegen en de nieuwe toetsen voor onze nieuwe instrumenten er vuil en gekarteld en stinkend uitkwamen. Daarna volgde dan wat wij konden doen. Afwerken, gladveilen, daarna polijsten. Er was ook nog een houtdraaier in de Grote Houtstraat. Een werkplaats vol krullen en zaagsel. En de vaklieden in stofjassen met snorren. Alles zag er daaruit of het door Anton Pieck getekend was. Heel mooi dus, prachtig. En ze vonden het goed dat we aan hun spullen kwamen. Daar heb ik staan slijpen en daar heb ik staan boren en schuren. Ja, ik denk dat mijn herinneringen toch het sterkste zijn. Niet aan het optreden, niet aan de Indonesische ambassadeur, maar aan die mannen die ons toestonden in hun werkplaats ons werk te doen. Thank you.
Ger van Wingen.
We zaten allemaal op de middelbare school in Haarlem. En we repeteerden heel regelmatig bij Bernard IJsseldraad. En telkens kwamen er instrumenten bij. En dan hielden we weer, dat was onder andere in de muziekschool in Haarlem, hielden we weer een soort uitvoeringtje voor ouders en bekenden. En dan had Bernard weer een mooi verhaal waarin hij dus wat geld bij elkaar trommelde om weer een nieuw instrument te kopen. En zo is het instrumentarium weer steeds verder uitgebreid. Tot we eerst een volledige slendro-gamelan hadden, een vijftonige Javaanse schaal. En later, maar dat is alweer een tijdje later geweest, kwam er nog een zeventonige, een pelokschaal bij. Dus we hadden op een gegeven moment hadden we een compleet orkest, waar we toen ook, en dat was eigenlijk vooral na de oorlog, want in de oorlog kon je er eigenlijk niet veel kanten mee uit. We konden wel repeteren, maar verder konden we niet veel doen. Maar na de oorlog bleek er opeens een grote behoefte te zijn aan gamelanmuziek. Nou, wij waren de enige in Nederland die gamelan hadden, dus we werden overal voor gevraagd, voor de radio. We hebben meegedaan aan de eerste experimentele uitzendingen van Philips in Eindhoven. We hebben in alle mogelijke schouwburgen gespeeld en toen werden we op een gegeven moment uitgenodigd om naar het buitenland te gaan. We zijn een paar keer naar Frankrijk geweest, Franse radio. We hebben meegedaan aan het Gala des Étoiles du Monde in Nice, waar onze gamelan ook een onderdeel van het programma vormde. En ja, zo is dat, heeft zich dat verder ontwikkeld. En we hebben dat gedaan, ik denk, tot midden jaren 50. Bernard was inmiddels naar Indonesië vertrokken en ik had zelf dus het verzoek gekregen van andere leden van het orkest om de toelichting te geven bij de uitvoeringen die we hadden. Nou, dat heb ik met erg veel plezier gedaan en het heeft voor mij een hele stimulerende invloed gehad op de rest van mijn carrière. Op zichzelf was dat nog best een heel belangrijk iets, want mijn vader was directeur van een groothandel in koffie en thee en suiker, koloniale producten. En zijn vader, mijn grootvader dus, was dat ook geweest. En het was eigenlijk een beetje in de lijn van de verwachtingen dat de derde generatie Gerrit Dirk, dat was mijn volledige naam, dat hij ook die richting uit zou gaan. En mijn vader had gezegd, nou, het is heel leuk als je dan naar Amsterdam kan gaan om economie te gaan studeren. En daar was alles op gericht. En toen ik op een gegeven moment zo gek werd van die, of zo beïnvloed werd door die gamelan, dat ik zei van, oh, ik wil naar Leiden toe, ik wil Indonesië-studies gaan doen. Dan kan ik me best voorstellen dat mijn vader toch wel enige moeite gekost heeft. Maar ik heb hem later altijd, ben hem buitengewoon dankbaar geweest voor het feit dat hij toen heeft gezegd, nou, als je dat nou zo bijzonder graag wil, dan moet je dat doen. Ga jij maar naar Leiden. En dat is fantastisch goed uitgepakt. Want ik heb mijn hele Indonesië-studie afgemaakt, ben gepromoveerd in Leiden. Ben toen in het Museum voor Volkenkunde gaan werken. Heb een heerlijke tijd hier gehad, 35 jaar. En ja, dat is een complete koerswijziging door de gamelan.
As long as Bukdjor could remember, he had heard the sound of music around him. This was not surprising, because 6 weeks after he was born, his mother took him out of her slendang and placed him on a little mat among the gamelan instruments. A slendang is the kind of shawl in which Bukdjor rode, sitting across his mother's hip. And of course, you already know that the gamelan is a Javanese orchestra. As we shall see, Bukdjor's mother put him on the mat to sleep, because she herself played in the gamelan. And so almost every night for the first year and a half of his life, little Bukdjor was surrounded by music. Slowly Bukdjor became aware of the activities around him. The crowd of busy people and a vague stream of pleasant noises gradually took form. He began to recognize faces, the friendly ones and the frightening ones. Before long, he could distinguish the sounds of the different instruments. Bukdjor loved to sit next to old Karyor. Sometimes, as the old man sat there by the giant gong, he seemed to be asleep. He was so quiet and motionless. But after a long while, when it was time for a gong stroke, part of Karyor came to life. One arm lifted to taboo, a thick-ended gong stick, and just at the right moment struck a mighty blow on the protruding knob in the center of the gong. And with that, the rumbling, dark, thunderous tone of the gong ended the lazy melody and the tinkling bell sounds woven around it.
René Wassing.
Ik begon met Indologie. En Indologie was de studie om bestuursambtenaar in Indië te worden. Maar een van de eerste keren dat ik in Leiden kwam, dat was op Javaans, dus college Javaans. Op die collegebanken, daar lag die overdruk van Babalaya en daar stond Ger van Wengen bij. En die kende ik toen al een beetje. Ik zei, wat is dat? Nou, zegt hij, dat is Babalaya, dat is een gamelangroep uit Haarlem. Ik zei, hoe is dat mogelijk? Ik zeg, mijn hele leven verlang ik er al naar om gamelan te spelen. En nou bestaat er zo'n orkest. Ik zeg, daar wil ik ook graag lid van worden. En toen zegt Ger, nou oké, dat zal ik met Bernard bespreken. En ik zag hem dus natuurlijk wekelijks in Leiden. Hij zei, nou, Bernard vindt het goed dat je komt kennismaken. Dus dan moet je naar Haarlem, op zaterdag was dat. Naar ons oefenlokaal. Nou, zo ben ik ingekomen en het was wel streng hoor. God jeetje, Bernard was best wel streng. Hij zei, nou, leuk dat je er bent. Ga voorlopig maar zitten en niks doen. Nou, oké, dat is een paar keer zo geweest. En toen zegt hij, nou, dan begin je maar bij, zeg maar, het makkelijkste. Dat is de interpunctie, hè, dus de interpunctie-instrumenten. Nou ja, dat zijn gong, de grote gong, de kleinere kampoels, de kanon en de katok. Nou, zegt hij, ga maar bij de katok zitten. Tok, gewoon, hè, tok. Nou, en van lieverleden moest ik op de kampoel. En uiteindelijk, dus de saron, hè, dus de kernmelodie, de mung, dus de het lagere octaaf. Maar veel later heb ik me gespecialiseerd in de bonangs, hè, dus die potjes. En vooral de bonang panarous, dat is dus twee keer zo snel als de gewone bonang. En een octaaf hoger, dan omspeel je de kernmelodie in tonen. Ding dong, ding dong, 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 ding dong, ding dong, ding dong, 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 zoiets, hè. En ik heb ook een beetje de kendang leren spelen, maar dat is heel moeilijk. Dat is de trom, de tweevellige trom van de leider van het orkest. Nou, dat is ontzettend moeilijk. Dat is allemaal vastgelegd. Wij denken wel eens dat gamelan spelen zomaar is. Nee, alles is vastgelegd, alles. Dus ook de tonen van de tromvel en alles, hè. Ja, nog één ding, dat wil ik toch wel erbij zeggen. Dat ik dus uit Indonesië kom. Ik ben dus een Indische jongen. En als kind al zat ik al te zeuren bij mijn moeder. Ik zeg, ik wil een gamelan hebben. Op mijn verjaardag kreeg ik een plaat. Zo'n 78 toeren van Odeon. En het was toevallig Babalaya. Het staat op die plaat namelijk. Nou, dat is wel gek, hè. En ik mocht altijd, ik ben een paar keer mee geweest met de huisjongen. Naar Wayang Kulit voorstellingen, dus die leren poppen. En Wayang Wong, dus de mensen Wayang, ben ik mee geweest en zo. Dus het zat er bij mij al helemaal in, van kinds af aan. Ik wou het al van kinds af aan, gamelan spelen. Nou, en hier is het toen opeens zo gelukt, dat is heel gek.
Thank you.
dames en heren. Voor u, die nog nooit de eilanden van Indonesië heeft bezocht, is het onmogelijk om een juist idee te krijgen van niet alleen de Indonesische muziek, maar ook van het kader waarin muzikale gebeurtenissen zich aldaar afspelen. Het enige wat wij kunnen doen is deze muziek te bestuderen zoals Debussy gedaan heeft, ons de techniek van de Javaanse gamelan eigen te maken en te gehoorzamen aan de wetten die dit orkest regeren en om de Javaanse cultuur te bevrijden van het foute idee van de folklore en naar de plaats te geven die zij verdient in het geheel van de muziek van de wereld. Vanavond nodigen wij u uit om te luisteren naar een aantal voorbeelden uit het immense muzikale repertoire van een volk van 50 miljoen zielen, waarvan het muzikale bewustzijn letterlijk op straat te vinden is en de tropische nachten vult totdat het nooit meer de oren van de westerse reiziger verlaat. Het bewijs daarvan zult u vinden in de vele pagina's van Henri Michaux, in het boekje van Antonin Artaud en in de geschriften van Claude Debussy. Wat u voor u ziet is een Javaans gamelan orkest, de uitdrukking van een uiterst verfijnde muzikale cultuur die men zo goed als overal in het Verre Oosten aantreft. Het orkest, de instrumenten, zijn vervaardigd van de voortbrengselen van de Javaanse aarde, van bamboe, hout en brons. Het orkest dat u hier ziet, geboren in Europa tijdens de oorlog, uit een behoefte aan Javaanse muziek die een aantal westerlingen voelde, bestaat ook uit instrumenten die geheel en al met de hand gemaakt zijn, van materialen die deze keer geleverd werden door de Nederlandse grond. De Javaan speelt geen vaste compositie. Wat hij doet is, binnen het kader van zijn muziek, zijn wisselende stemmingen begeleiden. Hij antwoordt op de vereisten van het moment, op een beweging van de dans. Hij reageert op het publiek dat hem omringt. Kortom, hij drukt zich uit. Het orkest is er niet om hem in bedwang te houden. De muziek is er om zijn gevoel te doen uitkomen en het te verrijken. De muzikant droomt zijn muziek. Achter hem groeit en ontwikkelt zich de centrale melodie. Het is een spel waarin het genot vrij te zijn alleen zijn gelijke kent in de gelukzaligheid zich terug te vinden in de overkoepelende, zich ontwikkelende harmonie. Een harmonie waarin zoveel andere elementen samenkomen. De hemel, een zonsondergang, de geur van de bloemen die zich openen als de nacht valt, de soepele en gracieuze gang van de vrouwen, de grote open ogen van de kinderen, het werk van de dag in de rijstvelden. Vanavond is het dan de ambiance van de Côte d'Azur, uw aanwezigheid en de opgewektheid van het carnaval waaruit de sfeer rondom onze Javaanse muziek is samengesteld. Bernard IJzerdraad, Nice, februari 1949.
Hier wordt de strijd uitgebeeld tussen een fijnzinnige krijger en een brute, geweldige figuur. Ze bereiden zich voor op het gevecht, de geweldige al snoevend. De betekenis die de Javaanse dans heeft, raakt het diepst van onze ziel. Hier de uitbeelding van de strijd tussen fijnheid en bruut geweld. Het is een strijd die in onszelf plaatsvindt en waarin we trachten het zuivere in ons wezen over het ruwe te laten zegenvieren. Thank you.
danser Suhendro Sosrosuwarno.
Ja, op een gegeven moment gaf het Tropen Museum een tentoonstelling van Afrikaanse maskers. En tot ieders verbazing had bij die voorbereiding van die tentoonstelling last van hevige hoofdpijn. Elke suppost had hoofdpijn. En dat kwam Bernard ter oren en die vertelde het mij. En ze moest een pols hoog te nemen, Bernard, vroeg ik. Laten we onderzoeken of we een contact kunnen krijgen met deze maskers. Mocht er inderdaad de geheime krachten achter zitten. Nou, dat deden wij. En met zijn sleutel, want hij had een sleutel van het museum. En gingen wij in die grote marmeren hal zitten. En dat was een heel groot masker, levensgroot. En ik ging eerst mediteren. En Bernard zat achter mij op die marmeren trap. Het werd een kwartier, het werd een half uur, het werd drie kwartier. Nog heb ik niet contact kunnen leggen met een eventuele kwaaie geest achter dat masker. En ik ging naar Bernard, dat lukt mij niet, zei ik. Nee, hoe kan dat nou? Want toen jij daar zat te mediteren, in die mudra-houding, toen kwam er een hele grote neger op je af met een gevelde lans. En die wilde je van achter toesteken. Hè? Maar op ongeveer 5 millimeter van je nek af kon hij niet doorheen. Nou, dat, ik weet het niet. Ik voelde niets, ik zag niets. Dus doe jij het maar. En ik ging inderdaad zitten op zijn marmeren trap. En Bernard IJzerdraad ging mediteren voor het masker. Nou, na 3 minuten zo ongeveer, toen stond hij op, maakte danspassen en dans, in een danshouding ging hij dansen. Nou, dat werd mij te gortig. Dit wordt gevaarlijk, zei hij. Toen dacht ik, dan heb ik Bernard geroepen. Bernard, kom maar. Ik kwam terug. Wat heb jij? Nou, die neger, die hele grote neger, was een medicijnman. En die wilde hij doodmaken. Maar toen ik aan de beurt was, gaf hij mij een nap met daarin witte vocht. En daar moest ik op drinken. En nadat ik het opgedrongen had, ging ik dansen. Maar wat daarna gebeurde, dat was heel erg. Dat heeft Bernard achteraf verteld. Al die supposten, die hadden geen hoofdpijn meer. Ogenblikkelijk, nadat wij dus die nacht gemediteerd hebben, was de volgende ochtend alles over. Maar wat daarna gebeurde, dat was erg. Want heel wat wetenschappers die gingen s'nachts werken daar in hun kamer. Maar s'nachts, zo tegen 12:00, hoorde men kasten verschuiven. Kasten, die grote museumkasten vol inhoud, die ging men inderdaad schuiven van hun plaats. En als men daar dus inderdaad keek, was er niemand. Dat was de aanleiding waarom men dus inderdaad het museum ging vermijden in de avond. Thank you.
Art en Lian Hazewinkel.
Ik kwam hierheen in 47 om muziek te studeren. Een jaar in de vooropleiding. In 48 ben ik naar het conservatorium gegaan. En vanwege geldgebrek heb ik het in 4 jaar gedaan. Ik heb het wel afgemaakt. En toen, toen 52 was ik klaar. En toen hoorde ik van Jaap Kunst en van de Gamelan. En toen dacht ik, nou dan ga ik nog even terug naar de Javaanse muziek. En dan blijf ik een jaar langer en dan ga ik terug naar Indonesië. En toen ben ik dus ook in de Gamelan gekomen. En wat daar dus doet glimlachen is dat ik speelde mee. En Bernard zei, nou je kunt meedoen. Maar het was nogal een besloten groep. En ik was dus de eerste niet-Nederlander, want ik was nog Indonesische staatsburger. En dat heeft, geloof ik dat jullie een stemming hebben gehad of zo.
Ja, het was heel duidelijk zo van, dit is het Nederlands Gamelan Gezelschap Babelaya. Dat was de officiële naam. En toen kwam daar ineens iemand in die helemaal niet Nederlands was. En de essentie was dat hier niet-Indonesiërs, dat die daar die muziek maakten, dat was hun verkooppraatje, zou ik bijna zeggen. Tegenwoordig zou je zeggen PR. En daar kwam iemand die geboren was in Indonesië, Chinees was, dus in geen enkel opzicht Nederlands was. En die had dan misschien wel veel meer verstand van muziek dan wij. Maar zomaar ineens lid worden van die club, dat was niet vanzelfsprekend. Dus toen werd er ineens iets geformaliseerd en er moest er echt gepraat worden van, vinden we het goed of vinden we het niet goed?
Volksmuziek, primitieve muziek en elitecultuur. Wat men thans van een geografische tegenvoeter weet te zeggen, is dikwijls waar voor het eigen innerlijke psychisch milieu. Men wist het alleen maar niet. En er zijn ten hoogste graduele of nuanceverschillen. Als dat ergens waar is, dan is dat in het muzikale. De beoefening van de muzikoloog kweekt langzamerhand een eigen ethiek, eist meer en meer een maatschappelijke en veelal pedagogische verantwoordelijkheid. Dat past zeer goed in de wereld van de muziek. De zich daarmee occuperende mens, de muzikus, mag vaak een bohemien natuur bezitten. Hij kent toch ook de sociale taak, gelijk de Afrikaanse griot, die huis en haard verlaat, maar zijn leven slijt in diep verantwoordelijkheidsbesef voor zijn muzikaal vertolkte levensleer en ethische visie. Wij ontdekken dikwijls met schrik dat muziek niet een luxe tijdspassering is, maar een complex sociaal, psychologisch verschijnsel met economische, religieuze, pedagogische, ja, reclame-technische en zelfs politieke aspecten. Geluid omringt ons dagelijks en driekwart van dat geluid heeft muzikaal effect of is muziek. Wat heeft de mens in de loop der eeuwen gedaan en wat doet hij nog dagelijks om zich als denkend en cultureel wezen een wapen van hoogste orde, van edelste artisticiteit en intelligentie en tevens van meest fundamentele expressie te smeden uit die geluidsmaterie? Dat te beantwoorden is het pure en het wetenschappelijk primaire doel dat de muziekvorscher voor ogen staat. En het is begrijpelijk dat hem zowel het muzikale als het menselijke aspect bezighoudt, in gelijke mate en hem ieder een gelijke portie geëmotioneerdheid bezorgende. Bernard IJzerdraad, De West, dagblad uit en voor Suriname, 19 juli 1955.
Ganing tinapang ligaran gingsir tinapang calikan gandeuang mah menak anu gandang hariring mah geuning mantri anu gending sorana mah milawung kancana katuhuna mamani tanding ratu dikenta tanding dewata daweng-daweng namah ngabudidaya lulurung tujuh ngabandung kandalapan kerdi sorang talapan ledeletan sepuluh raja bantal geus kaluar geuning di kota negara nanti nyorang leweng sake kedeng nyorang lebak sabeng batang kemana mencung juga puaruna kemana mau gedung kap datang kemana magening sumping damping nundur nama gesa talanjung jauh angkat nama taparendang jauh nama gading urang cenukan nanggang nama urang datangkan jangan tung sumping ke negara batu urang gading bangkat nanti
Daya IJzerdraad.
Hij is Indonesiër geworden, hè? En Mohammedaan. Of islamiet, of wat ik zeggen moet. Zei hij tegen zijn vrouw. Ach, wat jij het ook maar weer. Ja, zei ze, mooi niet, ik heb gekozen. Die is in Nederland christen geworden. Hij heeft zijn naam veranderd, want IJzerdraad was natuurlijk een moeilijke naam. Toen hebben ze hem eerst vertaald. Als ik het nou goed zeg, iets van Krawat of wat ook, weet ik niet meer. En zijn schoonvader heette Satya Dibrata. En toen hebben zij er Surya Dibrata van gemaakt. En dat zal hij gedaan hebben toen hij Indonesiër is geworden, ja.
Yeah. Ibu marun.